De solidariteitsgedachte, die het uitgangspunt vormde van de stichting, is ook vandaag de dag nog levend. De huidige directeur van de WAL vertelt over de bezigheden van de stichting.
Dat is één, het behandelen van aanvragen. Dus iemand die zegt, ik heb in het verzet gezeten en ik wil van jullie een buitengewoon pensioen hebben, want ik ben invalide geworden. Daar wordt door ons onderzoek naar gedaan, naar zijn verzet en zijn waardigheid. Dat wil zeggen dat mensen die, hoewel ze in het verzet gezeten hebben, zich laakbaar hebben gedragen, ook geen recht hebben.
En wat zou dat kunnen zijn, laakbaar gedragen?
Nou, bijvoorbeeld iemand die in het begin van de oorlog bij de NSB gezeten heeft en toen dacht aan het eind van de oorlog, ik ga de andere kant op, want die gaat winnen. Of mensen die zichzelf verrijkt hebben in dat verzet, dat bestaat ook. Dat zijn dus laakbare, onwaardige gedragingen. Dus dat wordt door ons uitgezocht. Tweede activiteit is dat wij pensioenen uitbetalen. Dat wil zeggen dat wij maandelijks geld krijgen van het Rijk om aan de mensen het pensioen te betalen. En dat zij ook aan ons kunnen afstaan wat ze uit andere hoofden krijgen. Dus andere pensioenen of andere inkomsten. Dat we in één keer een schoon bedrag geven waar de loonheffing en de sociale premies af zijn. En een derde van de activiteiten is de sociale zorg. Maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk.
Hoeveel aanvragen voor een oorlogspensioen zijn er geweest?
Zo'n 40.000.
En nu is het op?
Het is niet op. Er zijn vorig jaar nog 180 aanvragen binnengekomen. En dit jaar verwachten we ongeveer hetzelfde niveau.
Hoe kan het nou dat mensen zo lang nadien nog om een oorlogspensioen komen vragen?
Dat is iets wat je ook wel eens afvraagt. Kijk, voor een heleboel mensen is het aanvragen van een pensioen het erkennen van een nederlaag. Van ik heb het toch niet gered. En dat doet men niet zo gauw. Dus krijg je wel eens een aanvraag van iemand die het al 30 jaar geleden had kunnen aanvragen en 30 jaar lang een redelijk bestaan had kunnen hebben. En je vraagt dan waarom komt hij nu pas? En dan zeggen ze, ja, ik heb het tot nu toe geprobeerd.
Is het probleem ook dat de effecten van de oorlog naijlen?
Ja, je hebt ook mensen die een heleboel, die een aantal jaren lang ogenschijnlijk normaal gefunctioneerd hebben. En voor wie het opeens te veel wordt. De last die mensen dragen uit de oorlog, die blijft dezelfde. Maar de kracht waarmee je die kan dragen, die neemt af. En opeens ontploft er dan een soort tijdbom bij iemand. En komen er verlaten gevolgen, zoals het heet, komen naar boven. En dat kan heel dramatisch zijn.
Doet u ook iets voor de tweede generatie van verzetsmensen?
Ja. Kinderen van verzetsmensen behoren tot de doelgroep van de stichting. Dus als ze problemen hebben die samenhangen met het oorlogsverleden van hun ouders, dan kunnen wij daar aandacht aan besteden. Daar zijn we ook deskundig in. En verder kunnen kinderen van verzetsmensen die in de oorlog in een milieu hebben gezeten waar de spanningen van het verzet ook op hun zijn uitwerking hadden. En bijvoorbeeld jarenlang onderduikers in huis, niet mogen praten met vriendjes, spanningen door invallen, een vader die gevangen genomen wordt, geëxecuteerd wordt. Die kunnen een aanspraak doen op pensioen. Dan zijn ze gelijkgestelden aan eerste generatie.
U vertelde net dat er nu nog steeds aanvragen binnenkomen voor een oorlogspensioen. De oorlog ligt steeds verder achter ons. Is het nog wel goed mogelijk om de waarheid achter het verhaal dat mensen komen vertellen te achterhalen?
Soms is dat heel moeilijk. Als er getuigen ontbreken, als getuigen zijn overleden. Maar ik heb net gezegd, we hebben 40.000 aanvragen behandeld. We hebben dus van die 40.000 aanvragen dossiers hier. En je kan soms uit dossiers die hier zijn bevestiging vinden voor wat iemand hier vertelt. Zonder dat er levende getuigen zijn. Dus het is wel moeilijk. Het is ook een ander soort onderzoek aan het worden. Het is meer historisch onderzoek dan interviewonderzoek.
Worden er veel bedriegers ontmaskerd?
Het woord bedrieger moet je heel voorzichtig mee zijn. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, daar zit een pot met geld en laat ik maar een verhaal verzinnen. Het is dan meestal in bijna alle gevallen door te prikken. Er zijn ook mensen die heilig van overtuigd zijn dat hetgene wat zij zich nu herinneren dat het waar is, terwijl het niet waar kan zijn. En dat noemen we dan zich verkeerd herinneren. Nou, er is bijvoorbeeld iemand die een aantal dingen gedaan heeft in de oorlog. Daarover gaat vertellen in de familie. En het verhaal neemt in de loop van de jaren steeds grotere vormen aan. En betrokkenen gelooft daarin. En die zegt dus, te goede trouw, dat hij in 1943 bij een wapendropping betrokken geweest. Terwijl wij weten dat de eerste wapendroppings waren in september 1944. Ja, en dan moeten we helaas zeggen, dat daar geen bevestiging voor gevonden kan worden.
Als ik het goed begrijp, ligt de bewijslast bij de aanvrager.
De bewijslast voor wat hij of zij in het verzet gedaan heeft, ligt bij de aanvrager. Die moet dus komen met van die en die zou referent kunnen zijn. En daarnaast ligt ook een bewijslast bij de stichting, die een eigen verantwoordelijkheid heeft om onderzoek te plegen. Er is nog een bewijslast, dat is dat je, want pensioen is een invaliditeitspensioen, dat je moet bewijzen dat jouw kwalen een gevolg zijn van wat je in de oorlog meegemaakt hebt. Dat is voor zogenaamd intensieve verzetsdeelnemers, dus mensen die langer dan 9 maanden aan het verzet hebben deelgenomen of langer dan 3 maanden gevangen hebben gezeten, een omgekeerde. Dan moet de status bewijzen dat die kwalen er niet vandaan komen. Kijk, dus als mensen verzet hebben gepleegd in samenwerking met anderen, georganiseerd verzet, dan zijn er altijd mensen met wie ze samengewerkt hebben en zijn er ook verslagen van en kan je dat redelijk gemakkelijk nog steeds terugvinden. Maar als mensen in hun eentje wat gedaan hebben, is het vaak erg moeilijk. Ik herinner me een geval van mensen op het Gronings platteland, boeren, die de hele oorlog door Joodse mensen in huis gehad hadden. Een overbuurman was NSB'er. En niemand heeft er ooit van geweten dat daar Joden in dat huis zaten. Er waren ook nooit bonkaarten, want die mensen zaten gewoon mee van het opbrengsten van het land. Nou, gelukkig hebben een aantal van die onderduikers de oorlog overleefd en konden het vertellen. Maar als dat mislukt was, dan had niemand kunnen vertellen wat die mensen al die jaren lang gedaan hebben.